over het verhaal achter duurzame mode. Haarlemse ondernemers vertellen het verhaal achter hun onderneming. Waar je terecht kunt voor duurzame kledingstukken en welke verschillende mogelijkheden je hebt om de duurzame mode-industrie te ondersteunen. Ook duiken we de geschiedenis in. Nou, we zijn vandaag in het atelier van Josephine van Geloven in de Doelstraat 6. Ik zie hier prachtige paspoppen, naaimachines, verschillende lapjes stof. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe je bent gekomen tot dit concept en eigenlijk wat je geschiedenis ook is in mode en wat je allemaal hebt gedaan om tot dit concept ook verder te komen.
Mijn modecarrière begon eigenlijk een beetje met mijn winkel in 2005 in de Negen Straatjes van Amsterdam. Daar had ik een winkel waar ik merken verkocht, een beetje internationale merken, Franse en Italiaanse merken. En dat was gewoon toen ik daarmee begon. En eigenlijk de eerste 6 jaar een heel goed lopende winkel. En het was ook heel erg leuk om te doen, veel vaste klanten. En naarmate de tijd verstreek werd het ook veel internationaler in Amsterdam. Dus ja, werd het bijna ongeveer 50-50 buurt en de rest toerist of zo qua klant. Dus het was een heel erg bijzondere tijd, heel leuk, heel veel geleerd natuurlijk ook. En maar een beetje aan het eind van die periode, dus meer zo vanaf 2010... Dus de laatste 5 jaar veranderde gewoon heel veel in het winkellandschap. Of ja, met kleding verkopen en de snelheid voornamelijk waar het mee ging.
Wat merkte je?
Dat het gewoon steeds moeilijker werd. Je hebt eigenlijk zeg maar 5 maanden om je collectie te verkopen.
Ja.
En die periode werd eigenlijk steeds korter, doordat mensen echt gewend raakten aan de snelheid waarmee nieuwe dingen verschenen. Dus vaak na een maand, anderhalve maand, als ik de nieuwe collectie binnen had, dan waren klanten al nieuwsgierig naar wanneer er iets nieuws zou komen. Dus eigenlijk, ik denk meer de snelheid van de Zara's of zo. Maar waar je natuurlijk als eenmanszaak helemaal niet tegenop kon. Want je investeerde gewoon je geld in je collectie. En dat moest je gewoon netjes verkopen in de tijd die daarvoor stond. En dat werkte op een gegeven moment.
En je zag die snelheid ook echt wel veranderen bij de consument?
Ja, zeker. Want in het begin was dat helemaal niet. Was dat heel anders. Hè? 2005 is natuurlijk echt wel lang geleden. Ja. En dan had je gewoon ook niet zoveel, was er niet zoveel zichtbaar op internet. Dan was je echt gewoon de winkel op de hoek.
Ja.
En als je een nieuwe collectie had, waren mensen nog nieuwsgierig.
Ja.
En nu hebben ze natuurlijk alles al gezien. Dus dat werkt in heel veel opzichten natuurlijk ook voor je. Hè? Dus dat is ook gewoon zo gaat het ook.
Ja.
Alleen de snelheid, dat redde ik op een gegeven moment ook echt niet meer, zeg maar, als ondernemer om op tijd de spullen te verkopen om gewoon je facturen bijvoorbeeld te betalen.
Ja. En merkte je dan ook
dat wel makkelijk,
maar dat je sneller bijvoorbeeld ook de sale inging? Dat mensen
maar dat werd wel van je verwacht.
Ja.
Ook als je dus inderdaad zichtbaar bent online en de merken die je verkoopt ook online verkocht worden en al elders in de sale gaan, dan is eigenlijk moet je daarin mee, want de consument gaat natuurlijk altijd naar het goedkoopste.
Ja, precies.
Dus dat soort problemen heb je wel. Maar goed, dat is inmiddels.
Heb je dan ook gemerkt dat de fast fashion daar ook wel een grote rol in heeft gespeeld? Dat de grote ketens grote sales hadden en dat dan ook van de kleine ondernemers werd verwacht van daar moeten we echt in meegaan? En zag je daar ook problemen in van dat gaat echt te snel voor een kleine ondernemer?
Ja, dat heb ik natuurlijk aan den lijf ondervonden. Ik denk, ik denk gewoon dat ons tegenwoordig, en dat is toen waarschijnlijk een beetje begonnen, dat we gewoon de waarde van kleding heel erg, die ligt eigenlijk helemaal ergens anders. Die ligt helemaal niet meer bij de kleding zelf. Die ligt veel meer bij de uitstraling of het merk of helemaal niet, waardoor je eigenlijk iets anders verkoopt. Hè? Dus dat realiseerde ik me wel met mijn winkel, dat ik soms dacht, ik maak eigenlijk heel veel reclame voor een bepaald merk.
Ja.
Want zij hebben zo'n groot afzetkanaal. Zij gebruiken niet alleen mijn winkel, maar ze hebben ook hun eigen online shop, zeg maar. Dus Ja, waarschijnlijk is het daarmee begonnen. Dat, dat inderdaad dingen veel sneller bij ons konden komen. Doordat er heel snel gereageerd wordt natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, het is nog steeds aan de hand. Of het gaat alleen nog maar nog veel sneller. Ik bedoel, dit is eigenlijk alweer oud nieuws natuurlijk. Hè?
Ja.
Het klinkt ook een beetje zo van, ja hè, logisch. Met het internet en alles erbij. Maar goed, dat is zeker interessant om te praten over hoe ik hier gekomen ben.
Ja,
want dat
precies.
heeft het wel in gang gezet.
Ja,
ja, dus de gebrek aan waardering aan kleding eigenlijk. En je eigen kleding. Doordat je altijd alweer met je hoofd bent, dat je alweer iets nieuws wil. Terwijl vaak hangt het gewoon nog in je kast. Maar je denkt dat dat al niet meer leuk is. Dus dat is dus heel makkelijk afgewaardeerd. Doordat we zo snel al die vernieuwing krijgen.
Ja.
En dat is dus wat ik voelde ook in mijn winkel.
En dat was ook, want wanneer ben je gestopt met de winkel? En wat was echt precies de precieze beweegreden dat je echt op een gegeven moment zoiets had van, nou, maar dit wil ik eigenlijk niet meer. Ik wil een andere kant op.
Nou, ik voelde als ik in mijn winkel zat, heel duidelijk op een gegeven moment van, er is te veel kleding.
Ja.
Dat had ik heel sterk. Ook doordat je merkt dat mensen er niet echt warm meer voor lopen. Daaraan voel je dat er gewoon te veel is. Het is helemaal niet, ja, het is maar net wat er dan weer te zien is. En daar word je dan even 5 minuten heel erg, denk je, dit is te gek. Maar ik voelde gewoon heel duidelijk van, er is te veel. En ik werd dan soms gewoon verdrietig van het feit dat ik dacht, ja, maar ik voeg dus met mijn winkel alleen ook nog extra kleding toe aan die veel te grote stapel die er al is. Dus dat was wel iets wat me echt tegen ging staan. Dat ik dacht, dit klopt eigenlijk niet. En ook dat ik wel voelde van mijn klanten die blijven terugkomen, omdat ze iets bepaald van mij willen. Maar dat is niet per se die nieuwe jurk. Vrouwen zijn natuurlijk altijd op zoek naar, die willen zich gewoon mooi voelen en mooi maken en iets moois aandoen. En we denken dan dat dan altijd iets nieuws moet zijn.
Ja.
Hè? En dan, oh jee, we hebben binnenkort een feest en wat ga ik aandoen? Ja, ik kan echt niet nu weer diezelfde jurk aan als toen. Dus ik ga maar naar de winkel en dan hoop ik dat zij mij dat kan geven.
Ja.
Wat je eigenlijk dan, wat ik ze dan gaf, was de aandacht en de bevestiging dat het mooi was. Dus ja, ik had op een gegeven moment wel het gevoel, ik kan hun op hele andere manieren helpen en ook veel beter met de dingen die ze al hebben.
Ja, dus dat is eigenlijk ook ontstaan in je winkel. Hè?
Ja,
dat
zeker.
Dat je dat zag ontstaan en dat mensen er meer geïnteresseerd in waren van, hè, hoe ga ik nou eigenlijk op een andere manier met mijn kleding om?
Ja, nou, daar waren ze zelf op zich nog niet in geïnteresseerd, maar ik had zelf heel erg het gevoel dat ik ze ook op een andere manier zou kunnen helpen.
Ja.
En daarom ben ik ook begonnen met helpen kasten op te ruimen in eerste instantie. Dus dat ging ik na de winkel doen.
Want wanneer ben je gestopt met de winkel?
Dat was in 2016.
Ah ja.
Ja. En toen ben ik een beetje andere dingen gaan doen en ook gaan reizen. En toen ben ik echt gaan onderzoeken van, ja, hoe. Dus mijn idee was gewoon heel erg, we hebben alles al. Er is heel veel kleding op aarde gewoon. Als je zo boven zou hangen, zie je hoe vol de aarde ligt met kleding.
Ja.
En er ligt heel veel kleding in onze kasten, wat we helemaal niet gebruiken. En dus mijn aanvankelijk idee was, hoe kan ik die kleding die wij in onze kast vasthouden weer opnieuw laten rouleren? Dus daar begon ik eigenlijk mee. Dus dan wilde ik door de dames te helpen hun kast op te ruimen en de spullen die ze niet meer gebruikten, bijvoorbeeld naar mooie tweedehands kleding, winkels of hier iets mee doen, in het atelier vermaken of doneren, weet je wel. Dus dat was heel erg.
En hoe ga je dan te werk in zo'n kastsessie? Als je bij iemand thuis
nu doe
komt?
Ik het dus veel meer via online, want toen deed ik het voornamelijk voor hun en daar ben ik een beetje van teruggekomen. Ook omdat jij dan eigenlijk het werk voor je klant doet en dat is natuurlijk lekker voor de klant.
Ja.
Alleen, het is zo'n heel mooi proces om zelf je kast op te ruimen, om het echt zelf te doen. En als je er zelf namelijk induikt en je gaat echt dat gesprek aan met jezelf van, waarom ligt dit hier allemaal? En je legt het allemaal op je bed en je gaat er gewoon alleen de spullen eerst uithalen waar je het meest van houdt. En je gaat eens kijken naar de dingen die je niet draagt. Waarom heb ik het gekocht en waarom ligt het hier nog? Ja. Waarom durf ik het niet weg te doen? Of het vertelt echt heel veel over.
Precies. En geef je klanten dan ook echt suggesties mee met vragen van bijvoorbeeld kledingstukken die je bijvoorbeeld zonder bij na te denken draagt. Wat zijn je miskopen? En hoe kan je dat dus op een nieuwe manier weer combineren met elkaar? En zeg maar, als je de klanten suggesties geeft, hoe wordt daarop gereageerd? Kunnen klanten, vinden ze het ook echt leuk om dit zelf te doen?
Ja, ze vinden het zeker wel leuk, maar suggesties, ik laat het ze. Dat deed ik wel natuurlijk altijd, veel meer. Dus dat was veel meer ook vanuit mijn functie van advies geven. Dat doe ik nog steeds wel. Maar ik laat het ze ook zelf uitvinden.
Ja.
Dus zijn ook meer oefeningen van ga zelf eens combineren, weet je wel. Dus inderdaad, van bijvoorbeeld, ja, die sjaal draag je niet, maar wat vind je mooi aan die sjaal? Op die manier kan ik wel suggesties geven van ja, maar ik draag hem niet, want hij is te groot, maar ik vind de kleur mooi. Nou, misschien kan je er gewoon de helft afknippen of zo, dat soort suggesties.
Ja.
Maar ik geef ze ook oefeningen om zelf te experimenteren. Dus
ja,
dingen zelf te laten uitvinden.
Want eigenlijk is het ook heel mooi, hè, dat je vanuit de ervaring van het einde van je winkeltijd, dit concept eigenlijk hebt bedacht.
Ja.
Zag je de vragen opkomen.
Ja. Ja,
en dat ben je toen gaan doen.
Ja.
Echt mensen gaan helpen met hun kasten gaan opruimen en herwaarderen.
Ja.
Dus echt bekijken van wat hebben we eigenlijk allemaal en hoe kunnen we dat opnieuw, wat ik net al zei, herwaarderen.
Ja.
Dus dat is heel mooi. En hoe ben je eigenlijk verder gegaan? Want we zijn hier in een hele mooie atelier. Ik zie van alles. En wat doe je nu in het atelier?
Nou, nu doe ik dus enerzijds die online trainingen. Dus dat is heel erg ontdekken wat je hebt en gewoon opruimen.
Doe je dat dan ook echt met videocalls
met de
klanten?
Ja,
okay,
via
leuk.
Zoom of Google Meet.
Ja.
En in het atelier vorm ik echt kleding om. Dus ja, ik noem mezelf sinds kort modevee en dat is eigenlijk, dat geeft het wel een beetje weer. Want een goede vee is eigenlijk iemand die je op weg helpt als je het echt niet meer weet. Hè? Dus als je assenpoester, dat filmpje, dan moet zij hem in een mooie jurk. En dan komt uiteindelijk zij heeft niks om aan te trekken voor dat feest. En dan uiteindelijk komt die goede vee haar helpen. En die maakt van haar oude jurk of zo met die dwergjes een heel mooie nieuwe jurk. Dus dat, dat is heel erg wat erachter zit. Dus echt dat doe ik al zo lang. Dus vrouwen echt helpen van, oh, ik weet niet wat ik aan moet doen. Nou, en vroeger verkocht ik ze dan een nieuwe jurk. En nu zeg ik, nou, kies je 3 mooiste jurken uit je kast. Kom bij mij in mijn atelier.
Ja.
We gaan het passen. En waarom doe je hem niet? Want vaak zijn dat dan jurken waarvan ze vinden dat ze hem niet aankunnen. Hè? Want dat is natuurlijk wat heel vaak bij vrouwen speelt. Dat ze dus zeggen, ja, ik heb heel veel kleding, maar daar is ook heel veel niet meer goed aan. In die zin, ik vind het nog wel mooi, maar want hij is nu te kort of dit of dat.
Ja.
Maar ik vind hem ook te mooi om weg te doen. Die stapel van de kasten, daar kom ik in beeld, zeg maar. Dus aan de ene kant, is het dus ook dat helpen en die magie toevoegen. Dus iets weer magisch maken. Want je kan gewoon door hele kleine veranderingen een kledingstuk echt weer werkend maken voor jezelf.
We zijn vandaag nu aangekomen bij Nicole van der Hulst van Yoga Specials in de Kleine Houtstraat 92. Prachtige winkel, allemaal mooie yogakleding. Nicole, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben je tot het idee gekomen om een duurzame yogawinkel te starten en wanneer ben je het gestart?
Ik ben eigenlijk allereerst online gestart als webshop in 2011. En dat klinkt alweer heel lang geleden. En toen was er ook nog niet zo heel veel beschikbaar op dit gebied. En het was wel al steeds, steeds bekender aan het worden. Steeds meer mensen die yoga aan het doen zijn. En eigenlijk zo van lieverlee online gestart. Wel altijd met ambitie en dat we het niet een beetje als een hobbyproject gingen doen, maar wel echt serieus.
Ja.
En daar is toen eerst een winkel in Leiden uit voortgekomen en toen successievelijk een winkel in Haarlem. En nu zijn we hier.
Wat leuk, wat goed. En sinds hoe lang bestaat de winkel in Haarlem al?
ik denk toch alweer 5 jaar.
Dat gaat wow, razendsnel. Dat gaat snel, zeg. Ja. Jeetje, ja, leuk. Ja, ja, ja. Ja. Was je in 2011 al bezig met duurzaamheid bij het inkopen van de kleding?
Ja, in 2011 was het... Het is nu iets meer uitgebreid met yoga kleding, maar ook eigenlijk breder dan dat. Eigenlijk kleding die fijn zit. Toen was het natuurlijk meer echt puur de yoga kleding. En die merken zijn eigenlijk al van zichzelf organic, duurzaam, heel bewust. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort logische consequentie. Dus dat zat er eigenlijk al in. Het is natuurlijk een beetje ook gerelateerd aan de yogawereld. Om inderdaad bewuste keuzes te maken. En dus dat was eigenlijk al inherent aan de yogamerk.
Precies. Ja. En wat is jouw connectie met de yogawereld?
Nou, dat zelf praktiseerde natuurlijk van origine. Ja, ja. Ik weet niet eens meer wanneer ik dat nou ben gestart. Maar ik denk 2006 of zoiets. Ja. Ja, zo is het gekomen.
Want je gaf net al aan, hè? Het is niet alleen maar yoga kleding, maar je bent dan ook in het inkoop echt aan het kijken naar de duurzame merken. En hè, waar let je nog meer op? Het moet flexibel zitten, het moet fijn zitten.
Ten eerste, je wordt zelf ook natuurlijk benaderd door heel veel merken. Dus dan kijk je van, goh, wat vind ik interessant, wat vind ik niet interessant. Ja. Natuurlijk wat al bekend is in de yogawereld, hè, de printed leggings. Nou, daar is inmiddels zoveel aanbod in en dan maak je eigenlijk je keuze in van wat vind ik echt wat toevoegen, wat vind ik leuk.
Ja.
Je kijkt ook natuurlijk een beetje van wat is er al en waar kan ik nog iets toevoegen waar ik aan het aanbod wat er is. Dus... Ja, zo gaat het. En wat ik zeg, ik probeer natuurlijk ook iets breder te doen. Dus er zijn bijvoorbeeld zitten merken tussen als een Nederlands merk. Ten Days is helemaal geen yogamerk. Zit er natuurlijk wel een beetje tegenaan dat het comfortabele kleding is. Philippa K. heeft natuurlijk een eigen softsportcollectie. En natuurlijk maak je af en toe wel eens uitstapjes. Ja, die zijn succesvol, maar soms ook helemaal niet succesvol. Dus zo werkt het.
Zie je ook dat het aanbod is gegroeid de afgelopen jaren?
Ja, zeker. Wat ik zeg in die printed leggings en al dat soort dingen, enorm.
Ja.
Enorm. Ook veel Nederlandse merken. Bijvoorbeeld Loon Active is ook echt een merk wat zich wat meer classy dan onderscheidt. Maar daar zie je ook eigenlijk al best wel een beetje vergelijkbare varianten in. Dus het is best wel lastig van wat doe ik wel en wat doe ik niet. Nou ja, en daarbij is natuurlijk een argument als gerecycled materiaal of... Of organic cotton of biologisch katoen en dat soort zaken. Ja, is dan wel een uitgangspunt ook om je keuze te kunnen maken.
Ja, precies.
Iedereen weet dat natuurlijk yoga enorm populair is geworden. Ja. Maar ondertussen realiseren we eigenlijk niet wat voor enorme berg yogamatten we met elkaar hebben gecreëerd.
Goh, dat heb ik ook nog nooit over nagedacht.
Ja.
Wat een goeie.
En meestal zijn de matten van PVC.
Ja.
En de vraag is ook van hoe recyclebaar is dat? Dat is ook niet in alle gevallen zo, hè? Veel matten bijvoorbeeld die als eco worden gemarket, hoeven dat in principe niet zo te zijn.
Nee.
Omdat ze bijvoorbeeld 2 lagen bevatten en als het gerecycled moet worden, zullen die 2 lagen van elkaar af moeten. En dat kan vaak niet. Dus uiteindelijk gaat het dan toch door de shredder en naar de vuilverbranding bij de gemeente. Dus daar is ook een aspect van de yogawereld waar we vaak niet bij stilstaan. Nee. En in het kader van die Dutch Sustainable Fashion Week bieden we aan dat mensen hun oude yogamat kunnen inleveren. En dan krijgen ze 10% korting op een nieuwe mat van het merk Koerma. En zij zijn ook weer gelinkt aan een organisatie, dat heet Continue Om, om op een verantwoorde manier zo'n mat te recyclen. Dat het ook het materiaal wordt hergebruikt, zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Dus dat doen we in het kader van de Dutch Sustainable Fashion Week. Dat blijven we natuurlijk wel doen. Die 10% is dan natuurlijk alleen
op
het moment. Ja. Maar het inleveren en het op een verantwoorde manier recyclen, dat blijft.
Ja, Ja. Nou, heel mooi, want het is natuurlijk ook een stukje bewustwording wat er wordt meegegeven. En ik heb nog net een nieuwe yogamat nodig, dus ik kom van de week even langs.
Nou, je bent welkom.
Ja, hartstikke leuk. Ik had nog wel even een heel klein vraagje van het een merk. Waar recyclen ze en waar produceren ze de matten?
Deze mat, het ligt aan het materiaal.
Ja.
Zij hebben ook PVC en rubberen matten. Nou, PVC heeft natuurlijk een heel negatief imago. Want het is niet afbreekbaar of heel moeilijk afbreekbaar. Nou ja, niet afbreekbaar. Recyclebaar, dat is ook nog maar de vraag.
Ja.
Maar PVC-mat is wel weer veel duurzamer in de zin dat het langer meegaat. Het is veel slijtvaster. Dus als je een intensieve yogavorm doet, hè, waarbij je dus veel zonnegroeten en de frictie van je voet over die mat, dus het over die mat heen trekken van je voet, dat zorgt voor slijtage van je mat. En daarbij is een PVC-mat, eigenlijk hoe zwaarder die is, is veel slijtvaster. Dus het gaat gewoon weer veel langer mee. Het is natuurlijk altijd weer dat er twee kanten aan zo'n argument zitten.
Ja.
Aan zo'n eco-argument. Zij maken de PVC-matten in Duitsland. En maken het ook van zulk materiaal dat het recyclebaar is. De rubberen matten, en dan kan je natuurlijk ook weer een onderscheid maken tussen synthetisch rubber en natuurlijk rubber. Die rubberen matten, dat zijn hele fijne matten. Hebben een hele goede grip.
Ja.
Maar dat is natuurlijk weer meer, omdat het een natuurproduct is, heeft een wat meer open celstructuur.
Ja.
Dus is gevoeliger voor die slijtage. Ah. Dus gaat minder lang mee dan zo'n PVC-mat.
Ja,
dus dat is altijd de afweging die je moet, die er is.
Ja,
die
precies.
Je ook als klant maakt. Maar voor ons ook heel moeilijk is om te zeggen van, nou, dit is de mat voor jou.
Dat
is
merk je nou ook dat mensen steeds meer openstaan voor dit soort verhalen?
Ja. En nog even terug ook van de matten naar de kleding. Je merkt ook wel steeds meer dat er in Europa geproduceerd gaat worden.
Ja.
Portugal. Nou ja, Portugal en Turkije, dat zijn dus dan de twee productielanden. We gaan steeds meer weg uit die verre landen. Ook omdat het transport natuurlijk nu zo gierend duur is geworden.
Klopt.
En dat zie je ook, aan de matten.
Even nog weer terug naar de kleding. Want als je kleding inkoopt, let je ook op, natuurlijk let je op de materialen. Maar ook zijn we nu in onze mode-industrie veel meer bezig met hoe kunnen we recyclen? Hoe wordt in het ontwerpproces al rekening gehouden met het recyclen van het materiaal? Let jij daar ook op bij het inkopen? Dat aan het eind van het levensduur van een kledingstuk, dat het ook weer gerecycled kan worden?
Nou ja, het recyclen in de zin van een tweedehands of een second love of een second flow of een second, hoe je het ook wil noemen.
Ja, precies.
Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht of we dat ook bijvoorbeeld kunnen toevoegen hier.
Ja.
Maar de winkel is klein, dus we hebben al zo weinig ruimte om dat te doen. Dus bij de inkoop, ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog geen merken die tegen mij hebben gezegd van je oude yogabroek of je oude legging kan je inleveren en wij recyclen dat.
Dat
niet. Maar het hele, ook het inzamelen.
Ik voel een mooie campagne aankomen.
Ja, inderdaad. Nee, maar we spelen ermee in het achterhoofd om daar iets mee te doen.
Ja.
Met een soort second use, ook in deze yoga kledingwereld. Maar het is natuurlijk ook weer sportmateriaal, wil je dat?
Precies,
Het is ietsje anders dan bij gewone kleding.
Ja, dat klopt, Maar ik vond het heel erg leuk om even hier in je winkel te mogen kijken. Een tip voor de luisteraars. Heb je een tip voor mensen die op zoek zijn naar duurzame mode? Waar kunnen mensen op letten als ze aan het shoppen zijn?
Nou, ten eerste, check het label en vraag het. Vraag aan ons waar het van gemaakt is, hoe het gemaakt is. En wij kunnen je er alles over vertellen.
Mensen die wat meer willen weten over yoga specials, waar kunnen ze nog meer informatie vinden?
Op onze site, de webshop, yogaspecials.nl. Of yoga-specials.nl moet ik natuurlijk zeggen.
Ja.
En in de winkel natuurlijk.
Ja, kom lekker langs. Als je op zoek bent naar nieuwe, mooie, fijne, eerlijke yoga kleding, kom naar Yoga Specials in de Kleine Houtstraat 92. Dank je wel dat we even langs mochten komen.
Graag gedaan.